Dan zoeken we met elkaar het bekende hoofdstuk uit Lucas 2 op. Vanaf vers 8, dat gaan we lezen met elkaar. En daar willen we ons ook vanmorgen mee bezighouden. Lucas 2, vers 8. En vervolgens, en er waren herders in dezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heren, dus in de stad van David. En dit zie u het teken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: ere zij God in de hoge, en vrede op aarde, bij mensen des welbehagens. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken: laten we dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is, en ons door de Heer is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggen in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En alle die ervan hoorden verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om al wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. En de tekst, de motto-tekst die ik vanmorgen neem, vindt u op de laatste bladzijde van uw Bijbel. Dus dat is nogal makkelijk opzoeken. Hoofdstuk 22 van de Openbaring, het 16e vers. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Lees hem nog eens. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden dit te betuigen voor de gemeente. En wel dit: ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Dat zijn dus de laatste woorden van Jezus in de Bijbel. En wij willen ons daarmee bezighouden vanmorgen. Ik heb al eens meer gezegd, wij moeten trachten, en dat doen we ook, de verhalen die wij in de Bijbel vinden ook weer over te zetten, te transponeren in de hemelse gewesten, want daar begint alles. Ik ben de laatste keer steeds bezig geweest om de achtergronden aan te tonen van de dingen die wij op de aarde zien. En dat is bij het kerstgebeuren niet zo moeilijk, want iedereen weet dat er engelen bij te pas komen, want je ziet de engelen ook wel in de kerstbomen, al mis ik hem dan hier. Niet waar? Maar zeer zeker op allerlei plaatjes en prentjes. Want dat kerstfeest gebeuren, dat wordt door engelen begeleid. En de naam engel, ik geloof niet dat die ergens zo dicht bij elkaar telkens voorkomt als juist in Lucas 2. Het gaat erom wat er eerst in de onzienlijke wereld gebeurt en de gevolgen en de nawerking vinden wij op de aarde. En ik ga vanmorgen eens trachten die schakel te leggen tussen de hemel en tussen de aarde. Dat is al van meet af zo geweest. Eerst de onzienlijke wereld, eerst de engelenwereld, daarna de zichtbare wereld. Want de zaak is dat wij ook hemelburgers moeten worden. En de eerste schepping was de hemel. En de tweede schepping was de aarde. Maar wij moeten allemaal terug naar die eerste schepping. Wij moeten hemelburgers worden. Wij moeten inwoners worden van het nieuwe Jeruzalem. En daar blijven wij altijd inwoners van. Daar blijft de hemelstad, ook al daalt hij neer op de aarde. De hemelstad blijft de hemelstad, een geestelijke wereld. En daar moeten wij onze plaats innemen en daar groeien en ons ontwikkelen. En Jezus heeft deze weg die wij gegaan zijn ook is hij die gegaan. Hij is ook eerst op aarde gekomen. De Bijbel spreekt in Handelingen over tijden en gelegenheden die God in zijn eigen hand heeft gesteld. God was eenmaal alleen. En toen heeft hij op een gegeven ogenblik, op een dag, heeft hij de engelen geschapen. En die dag, dat is dan een tijdperk. En die engelenwereld, die is kant en klaar geschapen, daar zat geen groeiproces in. En ze zijn achter elkaar geschapen, een ontzaglijke grote menigte. En de allergrootste engel daarvan was ook de allereerste. Dat was Lucifer. Dat betekent lichtdrager. En om nu die onzienlijke wereld, die hemel, want wat is de hemel? Dat is een verzameling van engelen, goede en kwade. Van onzichtbare wezens. Nou, en om nu die engelenwereld ons duidelijk te maken, om daar een beeld van te geven, vergelijkt de Bijbel ze met sterren. Ik heb u gelezen, ik zal u de morgenster geven. En de engelenwereld wordt met sterren vergeleken. Die hun plaats, die sterren hebben hun plaats, zeggen wij, aan de hemel. De Engelsen zeggen het nog beter. De sterren hebben hun plaats in de hemel. En de oude Statenbijbel zegt dat de sterren tekenen zijn. Ze zijn tekenen van de onzienlijke wereld. Van die groeperingen van engelen, die vinden we weer kaatst in die groepering van sterren die wij sterrenbeelden noemen. Dus die engelen worden vergeleken met aardse realiteiten. En die allereerste sterren, die worden morgensterren genoemd. Het zijn allemaal zonen Gods. Het zijn allemaal sterren. Ze worden sterren genoemd vanwege hun licht dat ze hadden. Omdat ze in de hemel zijn, zoals de sterren in de hemel zijn. En ze worden zonen Gods genoemd, omdat God de Vader is van de geestenwereld. God is de Vader der geesten, zegt Jezus. Ja. Dus de Vader der geesten, die kan spreken van zijn zonen, en dan bedoelt hij de geestenwereld. En als wij zonen Gods worden, dan worden wij ook geestelijke mensen. Dan is hij ook onze Vader. Zonen Gods zijn altijd wezens die zich in de hemelse gewesten, in die onzienlijke wereld bewegen. Of het nu engelen zijn of mensen. En daar lezen we telkens in de Bijbel, vooral in de Openbaring, dat sterren engelen zijn. We lezen bijvoorbeeld dat de sterren op de aarde vielen als onrijpe vijgen, die door een harde wind geschud worden. Dan merk je opeens, dan is die hemel in beweging. Dan gaat er wat gebeuren, dan komt er onrust in die hemel. Dan komt er een aanval uit die hemel op de mens. Ik lees ook van een ster die uit de hemel valt en de put van de afgrond opent. Ook een geweldige engel. En nu is er dus ook sprake van de morgenster. En de allergrootste morgenster, die het hoogst gestegen was, dat was dus bij die eerste schepping Lucifer. Die wij later noemen de Satan of de duivel. En waarom wordt hij morgenster genoemd? De morgenster is een planeet, een van de negen. En planeten die wentelen om de zon. En we hebben binnenplaneten en buitenplaneten. En dan krijg je de zon. En dan krijg je de binnenplaneet. De binnenplaneet, de Mercurius. En dan het dichtst bij de aarde is Venus. En dan krijg je de aarde. Dat is ook een planeet. Dus Mercurius, Venus, de aarde. En Venus, dat noemen wij de morgenster. En waarom? Dat als de dag aanbreekt, of voordat de dag aanbreekt, dus dan is het meestal de duisternis het dichtst. En voordat de dag aanbreekt, ontvangt die planeet dan al het licht al van de opkomende zon. En die weerkaatst het met een geweldige glans op de aarde. Vandaar dat Venus de allermooiste en de allerschitterendste ster is. Het is wel geen ster, maar we noemen het dan een ster. Een planeet. En dan krijg je verder de buitenplaneten. Maar dat doet hier verder niet toe. Dus dat is de morgenster die voordat de zon verrijst al het licht van de opkomende zon straalt op de aarde en zo al het duister verlicht. Hij weerkaatst het licht van de zon. En de Romeinen noemden die planeet niet Venus, want dat is Grieks, maar die noemden hem Lucifer. Die noemden hem dus lichtdrager. Dus dan weet je, licht, dat is luxe, en, of lux, lux mundi, dat is het licht van de wereld, en zo heet deze planeet de lichtdrager. Dat is dus een verrijzende morgenster die steeds begint te schitteren en dat verdwijnt pas als de zon opgegaan is in haar kracht. En zo was die engel ook een morgenster. Dat wil zeggen, hij was het begin van een nieuwe schepping. De eerste schepping van God. God was alleen en als dan die nieuwe dag, dat nieuwe tijdperk aanbreekt, dan is hij de allereerste. Hij is de eerste van die ontelbare scharen van engelen. En daarom wordt hij genoemd Lucifer. De lichtdrager, de morgenster. Dan begint dus een nieuwe dag of een nieuw tijdperk. En dat kunnen we dus nu noemen het hemeltijdperk. En dan zegt de Bijbel dat deze Lucifer wandelde in de hof, in de hemelse hof van Ede. Hij was, zegt Ezechiël 28, volmaakt van gestalte. Vol van wijsheid en vol van glans en van heerlijkheid. Volkomen schoon. En hij wordt genoemd een beschuttende cherub. Een engel dus die verantwoordelijk is voor al die andere engelen die onder hem staan. En na de schepping van de hemel komt de schepping van de aarde. Dat is weer een nieuw tijdperk. Weer een nieuwe schepping. Dan is het niet de dag van de engelen, maar dan is het de dag van de mens. Dan schept God de mens en dan is de eerste mens is ook weer te vergelijken met zo'n morgenster. En want die mens die geschapen wordt, die zal eenmaal ook de hemel moeten binnentreden. Die zal ook daar zijn plaats moeten innemen. Die zal dus moeten groeien en ontwikkelen en opgaan naar de hoge. En als hij begint, dan begint hij op de aarde. Maar hij moet eindigen daar op de troon van God. En vandaar dat de mens ook een morgenster moet worden. En daar in de hof van Ede is het de dag van de mens. En bij de voorbereidingen en bij de voorzieningen gaat God een aarde toebereiden. En dan zegt Job... En dan juichen de morgensterren en dan jubelen alle zonen Gods. En dan al die hele engelenwereld, de allervoornaamste en de grootste en de andere sterren des hemels, ze jubelen en juichen als God de aarde schept en de mens maakt. Want zij bewonderen dan de gedachten van God. In alles wat hij daar schiep, daar herkenden zij de auteur. Daar herkenden zij, zou Paulus zeggen, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En dan klinkt het, looft de Heere, gij zijn engelen. Looft hem al zijn heerscharen. Zijn ontelbare engelen. Ze zijn zo talrijk, dat Psalm 147 zegt, dat hij voegt ze alle tezamen en hij telt het groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij voegt ze alle, al die engelen tezamen en noemt ze alle bij hun namen. En dan is alles heerlijk. Alles is schoon. En dan blijft dat zo totdat openbaar wordt wat eigenlijk die nieuwe dag, waarin de mens het centrum is, eigenlijk in zich bergt. Daar staat er, en God plantte een hof in Eden. En plaatste daar de mens. Zo begint een nieuw gedeelte in Genesis. God plantte de hof van Eden en plaatste daar de mens die op de aarde woonde, plaatste toen hij hem toen in de hof van Eden. En die hof van Eden, dat is een weerspiegeling van de hemelse hof van Eden. Dat aardse paradijs is een afdruk van het hemelse paradijs. En daarmee getuigde God al wat hij van plan was te doen. Deze mens toe te bereiden en klaar te maken voor het hemelse paradijs. Vandaar die boom des levens en vandaar de gesprekken die God daarbij die boom des levens met de mens voerde. Wanneer de avondkoelte kwam. En daar zou God de mens opvoeden tot een geestelijk wezen die zijn plaats in de geestelijke wereld zou innemen. En die dus ook zou opgaan, verrijzen, als de morgenster. Dat was een morgenster die ook in de hemel zijn plaats in zou nemen. Een opkomende morgenster die alle andere engelen, zonen Gods, zou overtreffen in heerlijkheid. En die mens was ook volmaakt schoon. Volmaakt van gedachten. Wijs. Dan staat daar de mens in die hof van Eden als het allerschoonste scheppingsproduct dat God ooit heeft gemaakt. En dan geldt voor hem ook dat hij versierd was met allerlei edelstenen. En mee overdekt. Dat hij dus een enorme geestelijke begaafdheid bezat. En deze mens zou naast God op de heilige berg plaatsnemen. Om met hem te regeren. Dus de hoogste plaats in de onzienlijke wereld innemen. En hij zou dus van de aarde af steeds als een morgenster het licht van de zon moeten weerkaatsen. En dan hoger en hoger klimmen totdat hij de troon had bereikt. En dat nu wilde die eerste morgenster niet. Dan komt de jaloersheid bij Lucifer. En dan komt de leugen in hem. En de leugen, dat is het negatieve denken. Mensen die negatief denken, die hebben altijd leugens in zich. Die horen altijd iets wat er niet is. Wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. En dan zeggen ze, zijn negatief. Bij positief, dan zie je de werkelijkheid. Dat is het geheim van het positieve denken. Nou, en die Lucifer begon negatief te denken. En hij wilde verhinderen dat die morgenster die daar op aarde was, op zou klimmen en hem verdringen. Want hij was de eerste van de ganse schepping. Hij was het eerste geschapen, het eerste hemelwezen. En hij wilde niet dat er op later een hemelwezen hem zou verdringen. En dan komt dat vreselijke intermezzo, die vreselijke tussentijd. Dan gaat hij zich keren tegen de mens en hij gaat vernielingen aanbrengen op aarde en in het menselijk leven. En hij is de verwoester, hij maakt de puinhopen. En dan als hij dan de mens tot zonde heeft verleid, de mens klein en nietig heeft gemaakt, dan zegt de Bijbel dat de mens onnut is geworden. Ze zijn alle tezamen onnut geworden. Ja, niet om op aarde te leven, want dat kunnen ze nog heel goed hoor. Nee, maar de mens is onnut geworden voor dat hoge doel. De mens is onnut geworden als hemelwezen. Maar op aarde kan hij zich nog aardig goed bewegen. Maar onnut is hij geworden. En dat was nu de bedoeling van de boze. En of de mens nu op aarde zit of niet, dat interesseert hem niet zoveel. Maar als hij maar nooit in de hemel komt, denk maar aan Jezus. Hij zegt, ik wil je nogmaals alle koninkrijken van de aarde beloven. En ik schenk ze aan wie ik ze wil. Als je maar uitblijft en wegblijft uit die hemelse sferen. Maar God laat zijn doel met de mens niet los. En God zegt, ik beloof weer een nieuwe dag. Ik ga weer aan een nieuw tijdperk beginnen. De mens heeft het bedorven. Maar ik laat mijn plan niet los. En dan komt er weer een volheid destijds. Dan komt er weer een nieuwe dag. En dan zal er weer een nieuwe morgenster verschijnen. En dan is de profetie van een heidense profeet, de profeet Biliam, al heel duidelijk. En Biliam zegt, ik ben een man wiens ogen zijn geopend. Ik kan blikken in de toekomst en in die geestelijke wereld. En als hij dat gezegd heeft, dan is zijn profetie: er zal een ster opgaan uit Jacob. Maar dat is een morgenster, dat is dat opgaan. Er gaat een ster op uit Jacob. En er zal een scepter komen in Israël. En als dan die nieuwe dag aanbreekt, als die morgenster verrijst, als die morgenster geboren wordt als mens, dan wordt de hemel weer actief. Dan geeft de goede en de kwade engelenwereld, die geeft acte de présence. Die zeggen: we zijn er ook bij. En dan merken we ook dat die geestenwereld in beweging is als Jezus wordt geboren. Want hij zegt: ik ben die blinkende morgenster. Hij was het nog niet in de Bethlehemstal, hij was nog mens. Hij was nog in de dienstknechtsgestalte. Maar er zou een morgenster uitkomen. Hij zou opgaan. De oude Zacharias, die spreekt over de opgang uit de hoge. En wij zongen het vroeger in dat lied van Zacharias, dat er een ster uit Jacob zou zijn, die op zou gaan, een ster uit Jacob op doen gaan. En dan is de geest Gods geweldig actief. En hij inspireert. En dan krijgt Elisabeth, wordt vervuld met de geest. En Maria wordt vervuld met de geest. En die oude Zacharias, we lezen het telkens, die krijgen dan godspraken. En dan zie ik die oude Simeon staan. En die had een godspraak gekregen dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus had meegemaakt. En dan mag hij hem ook als kind in de armen dragen. En dan zegt die oude Simeon zo, hij zegt: Heer, laat nou uw dienstknecht, uw slaaf, laat hem nou maar heen gaan. Want mijn ogen hebben nu heil uw zaligheid gezien. Laat die oude Simeon nou maar heen gaan. Dat wil niet zeggen dat hij zegt: laat me nou maar sterven, want we weten helemaal niet hoe oud hij was. De mensen denken daaraan, omdat hij had de profetie, hij zal niet sterven voordat hij Jezus gezien had. Maar hij vraagt niet: laat me nou maar sterven, want dat heen gaan, dat wordt nooit in de Bijbel, als in het Nieuwe Testament, nooit als sterven bedoeld. Maar hij bedoelt: ik ben altijd bezig geweest, dat was mijn roeping, in de verwachting van dat heil. In de verwachting dat ik uitzag naar die komende Messias. Dat was mijn opdracht. Daar ging mijn hele denken naar uit. Nou, nu heb ik dat gezien. Nu is dus mijn leven is totaal veranderd. Waar ik altijd mee bezig ben geweest, vooruitzien, dat is nu vervuld. Ik hoef daar niet meer op te hopen. Hij zei: laat nou uw dienstknecht maar heen gaan in vrede. Dat heen gaan, dat zei men als men een slaaf vrij liet. Dan gebruikte men dat woord. En hij zegt: ik ben een dienstknecht. Onthef me nu maar van mijn ambt. Als profeet. Ik heb het nu gezien. Mijn taak is vervuld. Laat me nu maar heen gaan. Laat me nu maar eervol ontslag nemen. Want er komt een nieuwe tijd. En dan mag hij zelfs dat kind in zijn armen houden. En dan wordt Jezus omgeven, als hij geboren wordt, door een schare van mensen die allemaal Gods geest telkens weer in grote mate bezitten. En dan heiligt de Vader hem. En dan staat er de Vader die hem geheiligd en in de wereld gezonden heeft. Afgezonderd, beschermd en bewaard. En dan komt ook die engelenwereld in beweging. De goede engelenwereld. En dan lezen we dat de heilige engelen zijn allemaal uitgezonden ten dienste van degene die de zaligheid beërven. Nou, Jezus die beërfde de zaligheid. En hij zou de zaligheid nog schenken ook. Nou, ze stonden allemaal hem ten dienste. Vandaar dat geweldige grote Heer. Er staat er een grote hemelschare aanwezig. En daar juichen die engelen. In de velden van Efrata. Welke engelen? Dat zijn die morgensterren. En dat zijn die zonen Gods die bij de eerste schepping gejuicht hebben. Ze zijn er nu niet allemaal meer bij, maar alleen de heilige engelen, de heilige morgensterren en de heilige zonen Gods, zij zingen en zij hebben vreugde. Hun werkloosheid was voorbij. De blijdschap zou komen. Er zouden zondaars tot bekering komen. En er zou een blijdschap zijn bij de engelen dat ze weer hun taak konden verrichten. Dat ze weer mensen konden dienen. En dan zingen ze het eren zij God in de hoge. Dat de innerlijke barmhartigheid van God zou geopenbaard worden. Zijn liefde en zijn kracht, zijn verlossing en een horen des heils zou hij uitgieten over zijn volk van genezing. Jezus zou ons redden, zegt Zacharias, uit de hand van al onze vijanden en van degenen die ons haten. Dat is vrede op aarde. Vrede, dat wil zeggen afwezigheid van levensstoornis. En waar zal die levensstoornis verdwijnen? Bij de mensen des welbehagens. Dat leven was gestoord in al haar geledingen, in heel die schepping. En dan komt het herstel, en dan komt de verlossing. En dan verdwijnt die stoornis en dan blijft het leven over. En er komen mensen door wie heen God zou werken. En door hen zou God die ganse wereld en schepping weer herstellen. Hij zou door die mensen weer zijn gedachten ten uitvoer brengen. En dan vind ik het merkwaardig, als die heilige engelenwereld daar looft en prijst, daar is die duistere engelenwereld getuige van. Dat hebben ze gehoord, dat hebben ze waargenomen. Ze hebben ook het woord Gods gehoord en daar in de kribbe zien liggen. Dat woord Gods dat nu vlees was geworden. En dan komen de demonen ook in het geweer. En dan zijn daar in het Verre Oosten, of in het Nabije Oosten, aardrijkskundig gezegd, daar bij de Eufraat, daar zijn daar die magiërs, die wijzen, die tovenaars, die astrologen, die zijn in beweging. En die turen daar de hemel af om hun voorspellingen te doen uit de sterren. De astrologie. Aster, dat is ster. En wat zien ze dan? Dan zien ze die ster van Jacob opgaan. Dan worden ze geïnspireerd door die demonen, die occulte magiërs. Dan merk je dat sluwe, duivelse spel, dat die mensen gebruikt, die dat geen kwade mensen zijn, goede mensen, maar heidenen. Die door boze geesten geïnspireerd worden. En die staan open voor die beïnvloeding van de demonen. En dan zien ze die morgenster. Ze kennen de profetieën van Biljam. Ze weten dat er in Jacob een ster op zal gaan. En dan, gaan ze op reis. En dan gaan ze naar Jeruzalem om te aanbidden. Maar ze gaan niet alleen, die demonen gaan mee. En dat wordt de oorzaak van de strijd. Dan bindt de duivel de strijd aan met die... met Jezus Christus, met het vlees geworden woord. En dan zoekt hij op aarde een goede hulp. Een wreedaard. Een man des gewelds met een geweldgeest. Herodes. En hij brengt die wijze en Herodes met elkaar in aanraking. En dan weten we allemaal wat daar het gevolg van is geweest. En dan zoekt Herodes het kind te doden. En dan die geest van de duivel, die jaloerse geest, die afgunstige geest heeft Herodes ook. En hij zegt, dat zal nooit gebeuren. Een koning der Joden. Ja. Ja. En dan probeert hij de kind te doden, maar die engelenwereld die grijpt in. En die zegt tegen Jozef in de droom, ga nu weg en ga naar Egypte. Maar dan komt die engelenwereld kolwerken, omdat Jezus geboren was in een kring van rechtvaardige mensen, van godvrezende mensen. Waar die engelen tot dienstig konden zijn. Maar waar waren de beschermers in Bethlehem? En dan krijgen we de kindermoord in Bethlehem. En dan merk je dat als je beschermd wordt, dat die engelen in kunnen grijpen. Dat die engelen je kunnen bewaren op al je wegen. Zo werd het kind Jezus werd bewaard. Tegenover die jaloerse Herodes, tegenover die jaloerse macht der duisternis. De morgenster Lucifer, de duivel. En die engelen die brengen en die engelen begeleiden Jozef met het kind en de moeder naar Egypte. En dat is merkwaardig. En dan lezen we dat Herodes sterft. Dan heeft hij geen nut meer voor de boze geestenwereld. Die moet hem niet meer. Hij heeft zijn taak niet vervuld. Zijn opdracht heeft hij verzuimd. Hij heeft dat kind niet gedood. En die andere kinderen, dat is er geen vergoeding voor. En dan sterft hij. En dan zegt de engel tegen Jozef, ga nou maar weer terug, want degene die je zocht is gestorven. Dat merk je telkens, dan laat de duivel hem vallen. En dan sterft hij. Net zo goed als later zijn kleinzoon, waarvan ik ook over gesproken heb. Op aarde werd Jezus dus beschermd door rechtvaardige mensen. En in de geestelijke wereld door de engelen. En zo kon hij zich ontwikkelen tot een morgenster, tot een hemelswezen. Zo kon hij gedoopt worden met Gods geest en dan zijn plaats in de hemelse gewesten innemen. En zo kon hij ook die andere morgenster, de duivel, in de woestijn weerstaan. En dan ging het tussen hem en tussen de duivel. Wie zal het winnen? En de duivel zegt, ik mag niet op de troon. Hier heb je de aarde. Jezus zegt, laat die aarde niet maar zitten, ik wil de troon Gods hebben. We hebben gelezen dat Jezus na zijn aardse leven de wortel en het geslacht van David is. De wortel zit in een aarde. De wortel, dat is de zichtbare wereld. En in de zichtbare wereld is Jezus verbonden met het huis Davids. En als die wortels dan nog verder gaan, dan is hij ook nog verbonden met Abraham. En dan staat er ineens het geslacht van David. Maar hij is ook het geslacht van Abraham. Want Abraham, die had maar één zoon. En dan zegt God tegen Abraham, in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En dan zegt Paulus, ga maar één zaad. En dat was Christus. En David had maar één zoon. En dat was Jezus Christus. En daarom is hij het geslacht van David. Omdat er maar één zoon was. Al die anderen, die telden niet. Er was maar één zoon van Abraham, was maar één zoon van David. En daarom is hij de wortel. En hij is het geslacht van David. En dan zegt Jezus zelf, en onthoud het dan goed, zegt de Heer, en ik ben ook de blinkende morgenster. Dat is de hemel. Ik ben dus uit de mens gekomen, maar ik ben buitenmate verhoogd. En daarom heeft hij hem ook, hebben we vanmorgen gelezen, ook uitermate verhoogd. Hij is de blinkende morgenster. En als wij zeggen, hij is de blinkende morgenster, dan is dat ook de enige keer dat er het woord blinkend voor staat. Van de Lucifer wordt gezegd, hij was de morgenster. Maar van Jezus staat, hij was de blinkende morgenster. Vol met glans en vol met luister. De ware geestelijke mens, die zich beweegt in de onzienlijke wereld. In hem werd al Gods raad en al Gods genade en al Gods heerlijkheid werd geopenbaard. Hij kon zeggen tegen de Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. In uw denken, toen u dacht aan uw troon, wie zal naast me zitten, nu verheerlijk mij nu maar met de heerlijkheid die ik bij u had, toen u uw raadsplan openbaarde. En zo is hij boven alle engelen verheven, als de blinkende morgenster. En we zouden zeggen, nou daar kunnen we dus mee eindigen, dat is het kerstfeest. Maar ik moet toch nog even doorgaan, wel niet zo lang, maar ik wil toch nog even bij die morgenster blijven staan. Want er is nog een morgenster. Er komt nog een nieuw tijdperk. En dan zegt de Heer, ik zal je de morgenster geven. En de Heer zegt in Petrus, in 2 Petrus 1, vers 19, geef nu acht op het profetische woord als op een lamp schijnende in duistere nacht, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Daar in die innerlijke mens moet een morgenster verrijzen. Dan moet die opgang uit de hoogte komen. Dan is het dat die innerlijke mens zich losmaakt van de aarde en verrijst en het licht weerkaatst van de hemelse zon. Omdat jij ook een morgenster zult worden. Hij is de blinkende morgenster. We zouden zeggen met twee hoofdletters. Maar laat nou ook die morgenster in jouw hart verrijzen in die duistere nacht. Onze plaats is ook in de hemel. En wij zijn daar morgensterren. En dat wil zeggen dat wij de eerstelingen zijn van de nieuwe schepping. Hij de allereerste. En wij de eerstelingen in hem, in Christus. De morgensterren naast de grote morgenster. En we zullen allemaal naast hem en met hem zitten op zijn troon. Wie overwint, ik zal hem zetten op mijn troon. En daar zullen wij schitteren voor eeuwig en altoos. Dat had de profeet al gezegd. Die velen tot rechtvaardigheid zullen gebracht hebben, die zullen zijn als de sterren. Schitterende voor eeuwig en altoos. In Daniel 12 vers 3 meen ik. Nou, is dat niet heerlijk? Als je rechtvaardig bent, als je leeft naar dat principe, als je daar alles voor over hebt, als dat het doel van je leven is, dan kom je ook op die troon waar hij gezeten heeft. Je gaat dezelfde weg. Wij zullen blinken als morgensterren. Dat is ons nieuwe tijdperk. En dan moet je daarvoor openstaan, want de Heer zegt, daar gaat een tijdperk in, en wees waakzaam dat je dat onderkent. Israël heeft dat nooit gezien. Dat was het volk Gods en ze hebben van de komst van Jezus niets gezien. Behalve enkele. En dat is hun voorbij gegaan. En ze snappen er nog niets van. En het kan zijn dat het aan de christenheid voorbij gaat, dat die zonen Gods geopenbaard worden. En wie zijn die zonen Gods? God is de Vader en de Geest. Dat zijn die geestelijke wezens die van de aarde opstijgen naar de hemel. Dat zijn de zonen Gods. En dan zegt de Bijbel, de schepping zucht naar de openbaring, niet van de Zoon van God, maar naar de Zonen Gods. Want die zullen het werk moeten doen. Die zullen de schepping herstellen. Die zullen overwinnen. Over de zonde. Over de gebondenheden. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. Heidenen, dat zijn mensen die gedreven worden door boze geesten. En als wij macht over de heidenen hebben, hebben we macht over die geesten. Om die mensen te verlossen. Zodat ze geen heidenen meer zijn. En hij zal hen hoeden, die heidenen, die machten, met een ijzeren staf. Als aardewerk worden ze verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Dat staat er nou achter in Openbaring 2, vers 36. Ik zal hem de morgenster geven. Wat een belofte. Ga daar nu mee naar huis. Wees daarmee. We gaan vandaag feest vieren. Maar neem dat nu mee. Ik word ook een morgenster. Ik zal hem de morgenster geven. En ik krijg macht over al die duistere machten. Een belofte. Dat je dus als een eersteling in de hemelse gewesten wordt geopenbaard. En wat moeten we daar in die hemel doen? Wat doet Jezus in de hemel met ons? Nou, als morgenster met de grote morgenster, verdrijven wij die oude morgenster. De duisternis verdrijven. Dat is de oude morgenster verdrijven. Die het hoofd is van de duisternis. En dan zegt Jesaja 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster. Gij zoon des dageraads. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, en ons antwoord is, dat weten wij niet. Maar die vraag die Jesaja zegt in Jesaja 14... Hij zegt, hoe kan dat nu? Dan zeggen we, hij is uit de hemel gevallen, omdat hij eruit gegooid is. Door wie? Door de morgenster. Door de Zonen Gods. Is dat niet heerlijk? En dan zitten wij, dan zeggen we, dan zitten we hier nou in dat zaaltje. Ja, maar het gaat er niet over of wij talrijk zijn, maar het gaat er maar over wel versterkt genoeg zijn. Gideon, die had er ook maar 300 nodig. En de rest die werd weggestuurd. Maar het gaat erover of God zijn morgensterren bij elkaar kan halen. Die macht hebben gekregen. En Jezus zegt dan tot zijn discipelen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. De Heer die zag het. En wanneer zag hij het? Toen zijn discipelen begonnen om duivelen uit te werpen. Toen die discipelen op zijn bevel ook deden zijn werken, de werken die ik gedaan heb, zegt Jezus, zult gij ook doen. Dat zijn de morgensterren. En de 72 zijn weer teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, ook de boze geesten zijn ons onderworpen. En ze, in uw naam. En hij zeide, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik heb u macht gegeven. Want waarom valt hij? Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden. Tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Evenwel verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Dat je bewoner bent van het nieuwe Jeruzalem. dat je een morgenster geworden bent. Want ze zullen duivelen uitdrijven in mijn naam en Jezus, zeg ik, ken ze niet. Maar als wij daar aangetekend zijn als inwoner van Jeruzalem, als wij daar op die troon komen, als wij weten, ik ben in Christus verborgen, mijn leven is daar. Oh, wat een heerlijke toekomst, dan ga je onbevreesd verder. En dat is nu wat wij moeten gaan praktiseren, om die duivel eens te weerstaan. Niet als een aanmächtige Jood op de grond te liggen, en te zeggen, ik laat het maar over me heen komen, maar dat je op je voeten gaan staan en zeggen, ik heb de belofte van een nieuwe tijd, die tijd is aangebroken, want de geest die vecht tegen ons, net zoals hij tegen de oude Simeon gezegd heeft. Die zegt, je zult niet sterven of je ziet die zonen Gods tevoorschijn komen. Je ziet dat vervullen waarvan de profeten hebben gesproken. Nou, dat is nu diep in ons hart de zekerheid, de tijd is gekomen. Wij zijn in die periode, in die nieuwe dag, de dag van de mens. Maar wel van de geestelijke mens. Nou, dat is een heerlijkheid als je daar nou vandaag eens even over denkt en zeg je, jongen, dan kijk je naar jezelf en zeg je, ben ik dat nou? Ja, ja. Dan wijkt alle spanning. Dan word je niet ziek. Maar je krijgt het leven weer terug vanuit die gedachtenwereld. Als je herstellen wil, ga dus denken aan wat je bent in Christus. En God zal je zegenen.